Thank you. Goedenavond, broeders en zusters. Alle hartelijk welkom in deze stille week samenkomst. We volgen de liturgie zoals u die heeft ontvangen, zoals u die voor u heeft. We beginnen nu eerst met een moment voor persoonlijk stilgebed en daarna zal ik het votum uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten. We gaan met elkaar zingen lied 224, de versen 1, 2, 4 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere onze God, eeuwige en almachtige Vader in de hemel. Ook op deze doordeweekse avond zijn we hier samengekomen in uw huis. Om stil te staan bij die bijzondere week. Die week die naar Goede Vrijdag en naar Pasen leidt. Om stil te staan, heren, bij de weg die u, Heere Jezus, gegaan bent. Uw lijdensweg. En wij bidden u daarbij, heren, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Want we kunnen het op allerlei manieren betrachten. We kunnen uw lijdensevangelie onbewogen aanhoren. Ook dat komt voor. En is niet eens uitzonderlijk. We kunnen het ook bewogen aanhoren. Maar daarbij niet goed weten wat het met ons leven te maken heeft. We kunnen medelijden hebben over de verschrikkelijke pijn, het onrecht, al het erge wat uw zoon is aangedaan. Maar ook dan, heren, zijn we dat nog niet. Recht betrachten is dat we beseffen, u bent die weg ook voor mij gegaan. Heren, dat is ieder jaar weer een heel ding, om daar iets van te beseffen. We begrijpen allemaal wel dat we niet zonder zonde zijn, dat we zelf geen heiligen zijn. Maar was dit nodig voor mijn zonde? Zijn mijn zonden zo groot dat u, Heer Jezus, daarvoor naar het kruis moest gaan? Dat blijft steeds weer toch moeilijk om dat helemaal te betrachten. Uit onszelf, Heer, kunnen we dat niet. Daar hebben we uw geest voor nodig. Uw geest moet het kruis van Golgotha ook in ons, in mijn leven, planten. En daar bidden we ook om. Wilt u ook zo in deze samenkomst met ons zijn? Wilt u ons zicht geven op wat daar gebeurd is? Dat bij uw kruisdood, dat ook ons oproept, dat ook onze oude mens gekruisigd moet worden. En dat we besef krijgen van wat daar gebeurd is. Dat u die weg gegaan bent om zondaren zalig te maken. Geef Heer dat we daar ook vanavond weer iets van mogen zien. En dat we zo met elkaar een gezegende samenkomst mogen hebben. Wil als wat er voor in de weg staat, wil het wegnemen. En kom tot ons met uw Heilige Geest, dat danken en bidden wij u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en we lezen allereerst uit het boek Zacharia, het 13e hoofdstuk vanaf vers 7. Daar staat boven de herder en de beproefde rest. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden. En de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen. En het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. De herder wordt geslagen, de schapen verstrooid. Deze profetie gaat in vervulling op de dag voordat Jezus gekruisigd wordt bij zijn gevangenneming. Daarvan lezen we uit het evangelie naar Marcus, het 14e hoofdstuk vanaf vers 26. En na deze schriftlezing is er een moment van stilte waarop we het Bijbelwoord kunnen overdenken. Marcus 14 vanaf vers 26. Toen Jezus met de discipelen de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem: ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Maar Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. Daarna volgt de gebedsworsteling van de Heere Jezus in Gethsemane en dan lezen we verder bij vers 43. En meteen, terwijl Jezus nog sprak, kwam Judas eraan, die 1 van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Jezus toe en zei: Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stond, trok het zwaard. En hij trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stok op uitgegaan, als tegen een misdadiger, om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchtten allen. En een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Zingen wij nu Psalm 74, vers 1 en 11. Na de overdenking volgt meditief orgelspel en aansluitend zingen we lied 175, 1 en 3. Broeders en zusters, bij de gevangenneming van Jezus gebeurt iets opmerkelijks. Er gebeurt iets dat niemand hiervoor voor mogelijk had gehouden. De discipelen verlaten Jezus. Ze vluchten allemaal weg. Ze laten allemaal in de steek. Op een plotselinge manier komt ineens een einde aan hun navolging. Vanaf nu zijn ze geen discipelen meer. Door hem te verlaten verbreken ze hun discipelschap. Ze verbreken hun gemeenschap met Jezus. Enkele volgen Jezus nog even. Op het laatste stuk van zijn levensweg, van zijn lijdensweg. Maar nu niet meer als discipelen die bij hem horen. Nu als buitenstaanders die vanaf hun afstand toekijken. Door weg te vluchten, door hen alleen te laten, komt er een einde aan hun navolging van Jezus. Dat is opmerkelijk. Zeker als je bedenkt dat ze al die jaren hiervoor bij hem zijn geweest. Al vanaf het moment dat Jezus hen riep. Toen lieten ze alles wat ze hadden in de steek. Hun werk, hun woonplaats, hun gezin, hun familie. Alles lieten ze los om Jezus te volgen. Zo sterk trok Jezus aan hen. Zo nauw waren ze aan hem verbonden. Jarenlang zijn ze bij hem gebleven. Ze hebben met hem gegeten en gedronken. Ze hebben zijn woorden gehoord, zijn tekenen gezien. Ze hebben hem beleden als de Messias, als de Christus. Nog maar kort hiervoor, diezelfde avond nog, hadden ze met hem het Pascha-feest gevierd. Had Jezus het heilig avondmaal voor hen ingesteld. Bij die maaltijd had Petrus nog betuigd. Zelfs als zou ik voor u moeten sterven. Ik zal u niet in de steek laten. En ook alle andere discipelen hadden daarmee ingestemd. Nee hoor, dat zal nooit gebeuren. Wij horen bij u. Wij blijven bij u. En nu, nog op diezelfde avond, vluchten ze weg. Laten ze Jezus alleen. Judas had Jezus al verlaten. Nu verlaten ook alle andere discipelen hem. Van nu af gaat Jezus zijn lijdensweg alleen. In eenzaamheid. Niemand staat hem meer bij. Voor een stukje steun. Een stukje meeleven. Als Jezus straks voor Pilatus staat en het volk wordt voor de keuze gesteld, laten we Barabbas vrij of Jezus? Dan is er niemand meer die ten gunste van Jezus kiest. Als er geschreeuwd wordt, kruisig hem, kruisig hem. Is er niemand meer die daartegen ingaat. Als Jezus bezwijkt op weg naar Golgotha. Bezwijkt onder het gewicht van die kruisbalk op zijn kapotgeslagen rug. Dan is er geen volgeling meer die hem bijstaat. Een vreemde moet worden gedwongen om de kruisbalk te dragen. Jezus gaat de lijdensweg volkomen alleen. Als een zwarte wolk hangt de eenzaamheid rond het kruis. Hij hangt daar door God en de mensen verlaten. Hier begint die eenzaamheid al. Hier in de hof van Gethsemane wordt hij door zijn discipelen verlaten. Verlaten door zijn meest trouwe, nabije volgelingen. Alleen al dat verlaten zijn van door zijn discipelen. Wat zal dat voor Jezus ook een diep lijden zijn geweest? Jezus was ook helemaal mens. Hij had behoefte aan vriendschap, aan meeleven, aan warmte. Hij had zelfs zijn discipelen veel warmte gegeven en vriendschap. Tegen zijn discipelen had hij gezegd: ik noem u vrienden. Niet alleen discipelen, maar ook vrienden. Jezus had vriendschap met hen gesloten. Om elkaar te helpen. Om elkaar te steunen. Om met elkaar mee te leven. Om er voor elkaar te zijn. Want alleen al door voor elkaar te zijn, kun je elkaar al steunen. Ja, toch? Dat heeft u toch ook wel eens gemerkt. Als je zelf in een moeilijke situatie zit. Je relatie gaat uit. Je wordt ziek. Wat dan ook. Je zit zelf in een donkere tijd. Wat kan een vriend dan veel voor je betekenen? Gewoon al door er voor je te zijn. Hij of zij hoeft dan niet eens heel wijze raad te geven of zo. Maar alleen al doordat hij of zij op dat moment er voor jou is. Daar heb je al steun aan. Dat doet je al goed. Dat helpt je om door die moeilijke tijd heen te komen. Zo probeer jij zelf toch ook een vriend te zijn voor die ander. Zo probeert u toch ook een ander te steunen. Ook al kun je voor die ander de kwaal, het verdriet niet wegnemen. Ook al weet je soms nauwelijks wat je tegen een ander moet zeggen. Alleen al door er te zijn. Door bij die ander te zijn. Alleen daardoor al kun je een ander enorm steunen. Maar bij Jezus was er niemand meer. Al zijn vrienden vluchten weg. Hij wordt door allen verlaten. Hoe kwam dat? Dat ook zijn meest intieme volgelingen, zijn vrienden, hem nu verlaten. Op het eerste gezicht denk je, het zal wel angst zijn geweest. De schrik zal hem om het hart zijn geslagen. In die bedreigende situatie daar in die hof. In die donkere hof, daar midden in de nacht, komen gewapende mannen aan. En bij elkaar geraapte benden. Tempelwachters, soldaat van het Sanhedrin, samen met Romeinse soldaten. Ze zijn bewapend. Ze dragen zwaarden, stokken bij zich. Ze komen op hem af met brandende fakkels in de hand. Je kunt je wel voorstellen dat dat angstaanjagend was. Maar toch geloof ik niet dat de discipelen Jezus uit angst verlaten. Bang om te vechten waren ze niet. We horen dat een van hen, Petrus, wie anders, direct zijn zwaard trekt en op een van de soldaten inhakt. Blijkbaar hadden de discipelen zwaarden bij zich. Dat er gevochten moest worden, daar hadden ze op gerekend. Daar waren ze niet voor weggelopen. Integendeel, ze hadden zich bewapend. Ze hadden zich voorbereid om te vechten. Ik geloof daarom niet dat het angst was waarom ze wegvluchtten. Ik denk dat we het in een andere richting moeten zoeken. Ik denk dat hun geloof in Jezus afbrokkelde. Hun geloof in Jezus krijgt zo'n grote schok dat het gaat wankelen. Ze storen zich aan Jezus. Ze storen zich aan de manier waarop hij zich hier gevangen laat nemen. Jezus toont geen enkel verzet. En het verzet van de discipelen wijst hij af. Hij gebiedt Petrus Doe uw zwaard terug in de schede. Jezus laat zich gewoon gevangen nemen. Dat hadden ze nooit verwacht. Ze hadden denk ik verwacht dat Jezus wel verzet zou bidden. Misschien hadden ze wel gehoopt dat hij door een wonder geholpen zou worden. Dat er engelen uit de hemel zouden komen om hem te beschermen. En dat Jezus dan weer zo triomfantelijk Jeruzalem zou binnentrekken. Ze hadden wonderen genoeg gezien van Jezus. Ze wisten dat voor Jezus niets te wonderlijk is. Jezus zal wel op een bijzondere manier ingrijpen en dan triomferen over alle tegenstand. Op de valreep zal hij alles goed maken. Maar er gebeurt niets. Jezus wordt gegrepen en hij verzet zich niet. Er wordt niet eens gevochten. Ze nemen hem gewoon mee. Alsof Jezus een doodgewoon machteloos mens is. Hij laat zich gewoon gevangen nemen. Het geloof van de discipelen wankelt. Waarom doet hij niets? Ze zijn ontzet. En ze vluchten weg de nacht in. Ik denk vanuit een mengeling van ergernis, ongeloof en ontzetting. Aan het begin van die avond had Jezus nog gezegd: gij zult allen aanstoot aan mij nemen. Maar ik denk niet dat die woorden tot hen waren doorgedrongen. Dat konden ze zich toen nog niet voorstellen. Maar het zou precies zo gaan. Ze nemen aanstoot aan Jezus. Ze storen zich aan hem. Ze ergeren zich aan hem. Ze weten zich geen raad met hem. Een Messias die zich overgeeft. In verwarring en ongeloof vluchten ze weg. We kunnen nog een stap dieper gaan. Jezus ziet nog dieper in wat hier gebeurt. Hij ziet op profetische wijze door deze gebeurtenis heen. Hij ziet in de aanstoot en de verwarring van zijn discipelen, in hun vlucht, in het hen verlaten. Hij ziet erin een hoog en geducht handelen van God. In de zaal van de paasmaaltijd had Jezus die merkwaardige woorden gesproken. Een profetie van Zacharia. Waarin Zacharia namens God zegt: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. God zelf heeft in deze gebeurtenis de hand. Achter deze vreemde, wonderlijke gebeurtenis is God werkzaam. Hij volvoert zijn plan. Achter de gevangenneming van Jezus, maar ook achter het vluchten van de discipelen, is God werkzaam. Ten diepste is hij het die zijn schapen hier verstrooid doet raken. Het is niet alleen schandelijk hoe de discipelen hier hun Heer en Meester in de steek laten. Het is God die hen de schande maakt. God onthult hen in hun ontoereikendheid, in hun onvermogen. Hij laat zien dat ze aan het heilswerk van God niets kunnen bijdragen. Hij toont hen hoeveel hun woorden en beloften waard zijn als het er echt op aankomt. Wij zullen u nooit verlaten, hadden ze die avond gezegd. Al moeten we sterven, we zullen u niet verlaten. Maar op de wind van Gods adem zijn ze als een blad. In een oogwenk worden ze verstrooid. Als het op aankomt, kunnen ze niets bijdragen. Dan moet Jezus, de middelaar, de pers alleen treden. Dat gaat buiten zijn volgelingen om. Dat zie je nog scherper bij dat incident dat Marcus vertelt. Over die jonge man die wegvlucht. We horen van een jonge man die ook bij deze gebeurtenis is geweest. Die er ook bij was toen Jezus gevangen genomen werd. Een jonge man die blijkbaar ook bij Jezus hoorde. Hij volgde Jezus, horen we. Hij ging ook achter hem aan. Het lijkt erop dat hij die nacht lag te slapen en toen ineens geluid hoorde. Hij is opgesprongen, heeft in de haast een linnen mantel om het naakte lijf geslagen en is toen Jezus met zijn discipelen achterna gegaan. Hij is hen gevolgd tot in de hof van Gethsemane toe. En toen die bende gewapende mannen eraan kwamen, met Judas aan het hoofd, toen ze Jezus vastgrepen, hebben ze hem ook vastgegrepen. Even leek het erop dat ze hem ook met Jezus zouden wegvoeren. Even leek het erop alsof Jezus toch niet alleen zou zijn in zijn lijden. Dat er een volgeling met hem meegaat, hem nog even vergezeld. Maar dat was maar heel even. Want die jonge man weet op het nippertje te ontsnappen. Hij rukt zich los, waarbij hij zijn kleed achterlaat en naakt rent hij weg. Wie was die jongen? Een oude traditie zegt dat het Marcus zelf was. De schrijver van het evangelie. Hij is de enige van de evangelisten die dit incident beschrijft. Mogelijk was het laatste avondmaal gevierd in het huis van zijn ouders in Jeruzalem. Dat huis dat is nog steeds bekend. Je kunt het bezoeken. In Jeruzalem, in de oude stad, in de Armeense wijk, daar zijn nog de resten van het huis van Marcus' ouders bewaard. Mogelijk de plek van het laatste avondmaal. Over de resten van het huis is later de Syrische kathedraal gebouwd. Misschien was die gewapende bende, onder aanvoering van Judas, wel langs dit huis gegaan. Om zeker te zijn dat Jezus daar niet meer was. Judas wist immers ook dat Jezus en de discipelen daar soms verbleven. Misschien lag de jonge Marcus wel in bed. En had hij die bende soldaten gehoord die langs zijn huis kwam? Hij was toen snel uit bed gesprongen, had een kleed omgeslagen en ging achter hen aan. Zoals ook hij bij Jezus en de discipelen in de hof gekomen. Als deze jonge man inderdaad Marcus zelf was, dan geeft Marcus door het noemen van dit incident een zelfgetuigenis. Ook ik heb u alleen gelaten. Ook ik heb, toen het erop aankwam, u verlaten. Ook ik heb schuld aan uw lijden. Als dit een zelfgetuigenis van Marcus is, een stuk zelfreflectie, dan roept hij hiermee ook u en mij op tot zelfonderzoek. Wat is uw, jouw, mijn rol hierin? Toen ik hier van de week over nadacht, moest ik denken aan dat bekende gedicht van Revius over het lijden en de kruisdood van de Heere Jezus. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisden. Ik was het. De pijn en het leed dat u, Heer Jezus, gedragen heeft, dat u op u nam, dat zijn de pijn en het leed dat ik u aandoe. Dat is de straf op de zonde die ik verdiend heb. Of denk aan dat schilderij van Rembrandt. Dat schilderij waarop hij de kruisiging afbeeldt en waarop hij ook zichzelf heeft afgebeeld. Op een van de schilderijen heeft hij een zelfportret gemaakt. Hij heeft zichzelf geschilderd als een van de mannen die het kruis van Jezus mede oprichtte. En daarmee beleidt ook hij: ik ben het, die u dat lijden bezorgt. Het zijn mijn daden, mijn zonden, waarvoor u die weg gegaan bent naar het kruis. Zo geeft ook Marcus misschien hier een getuigenis, dat ook hij schuld droeg aan het lijden van de Heer Jezus. Dat ook hij een van hen was die hem op het beslissende moment alleen liet. En dan denken we opnieuw aan die profetie van Zacharia. Ik zal de herder slaan en de schapen verstrooien. Ook hier is het niet alleen een volgeling, Marcus, die Jezus verlaat, die zijn meester in de steek laat. Maar ook hij wordt ten diepste door God te schande gemaakt. Ook in deze jonge man, die hier verward naakt wegrent, laat God zien hoe wij, als het erop aankomt, tekortschieten. Een volgeling die naakt wegrent. Marcus houdt u en mij een spiegel voor. Hij is een beeld voor u en voor mij. Wat breng je mee als het er echt om gaat? Soms heb je de neiging om jezelf nog wel aardig hoog in te schatten. Ik doe het zo gek nog niet. Ik probeer in ieder geval te leven zoals God dat wil. Zoals hij zijn geboden voorhoudt. Tuurlijk, ook ik ben niet volmaakt. Maar ik probeer het in ieder geval nog. Maar wat is je geloof echt waard? Wat gaat er schuil achter dat kleed van vroomheid en godsdienstigheid? Verwacht daar maar niet zoveel van, zegt Marcus. In die nacht van Golgotha kwam alles aan het licht. Daar werd onthuld wat er overbleef van mijn stoutmoedige geloof. Ook ik vluchtte naakt weg. Zoals ooit Adam in het paradijs. Met niets anders meer dan schaamte en schuld. Als ook deze jongeling wegvlucht, is er niemand meer over. Nu gaat Jezus tot slot zijn weg volkomen alleen. De enige die overblijft op de weg van het heil is de Messias zelf. Hij alleen heeft het offer van de verzoening gebracht. Hij is in onze plaats gaan staan. Ook Jezus heeft zich te schande gemaakt. Ook zijn kleding is afgenomen. Hij heeft zich naakt aan het kruis laten hangen. Hij heeft zich gevangen laten nemen om ons te kunnen bevrijden. Hij is volstrekt alleen geweest, opdat wij nooit meer alleen zouden zijn. Hij heeft ons laten vernederen, om ons te kunnen verhogen. Hij is naakt tentoongesteld, om ons te kunnen bedekken. En al die mensen die hem hier in de steek hebben gelaten, haalt hij straks weer bij zich. Petrus, Jacobus, al zijn discipelen, ook Marcus. Al die volgelingen die hem verlaten, die houdt hij vast. Wanneer ik van de aarde verhoogd ben, zal ik hen tot mij trekken, heeft Jezus gezegd. En dat heeft hij ook gedaan. Alle weglopers heeft hij na zijn opstanding weer opgehaald en tot zich getrokken. En dat doet hij nog steeds. Hij trekt en hij roept. Allen die zijn vader hem gegeven hebben, hij raakt er niet één van kwijt. Ook al hebben alle hem verlaten. Dat is zijn onvoorstelbare liefde. Hij is de herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Niet omdat de schapen hem volgen. Niemand heeft hem gevolgd. Alle hebben hem verlaten. Maar hij doet dat vanuit zijn eigen wil. Vanuit zijn eigen liefde. En daarom is ook dit pijnlijke, onthullende deel van het onthullende gedeelte evangelie. Als iedereen verzaakt, als iedereen wegvlucht in de nacht, dan blijft er één over. Hij alleen. Hij gaat de weg die tot behoud leidt. Hij, Jezus Christus, hij is de vaste rots van mijn behoud. De enige weg ten leven. Als je niets meer hebt om mee te brengen. Als je maar weinig in je leven hebt waar je trots op kunt zijn. Als ook je beste werken, ook je geloof, niet zoveel voorstelt als je dacht. In het licht van Golgotha door de mand valt. Als je zonde je benauwt. Omdat je beseft dat je zijn genade niet verdient. Omdat je nog zo vaak je eigen gang gaat. Nog zo weinig gericht bent op zijn eer. Als ook jij hem steeds weer verlaat. Zo vaak bij hem vandaan gaat. Als je niets meer hebt mee te brengen dan die jongeling. Die naakt door de donkere nacht wegvlucht. Besef dan goed, Jezus is niet weggevlucht. Hij heeft zich laten boeien, gevangen nemen. Hij is die eenzame nacht ingegaan, om ons van de nacht te bevrijden. En daarom is er bij hem genade en eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken. Heer onze God, eeuwige en almachtige, Vader in de hemel, wij danken u dat u, Heer Jezus Christus, die weg alleen bent gegaan. Heer, rond het kruis wordt alles onthuld, komt alles aan het licht. Daar blijkt ook wat er overblijft van stoere, dappere gelovigen. Als het op aankomt, Heer, kunnen wij zelf niks bijbrengen. Zelfs uw meest trouwe discipelen, die al zoveel hadden opgegeven voor u, zelfs zij kunnen dat niet. U bent de weg alleen gegaan, Heer Jezus, die donkere nacht in. En wij danken u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u die weg gegaan bent voor ieder die gelooft. Om al die uwe te kunnen vrijkopen. Om voor ons een weg te kunnen banen. Door de nacht heen naar het licht. Dank u wel, Heer. Geef dat dit onthutsende, ook ontdekkende gedeelte ook bij ons wat teweeg mag brengen. Dat ook wij daar dingen leren over onszelf, maar bovenal over u. Over uw oneindig grote genade en liefde. Laat die Heer ook ons vasthouden en tot u trekken. Heer, ga zo met ons mee, deze avond in. Op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Wil ook dan, Heer, het evangelie laten klinken, harten daardoor raken. Om daarmee zondaren te roepen tot behoud. Ga zo met ons. Dat danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Als slotlied willen we nu samen zingen Psalm 4, het tweede vers. Psalm 4, vers 2. wijs nog op de collecte die bij de uitgang gehouden zal worden voor de onkosten en voor de instandhouding van het kerkje van de zee. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.